Wij gaan naar Jesaja 47 vanavond. Jesaja 47 over de ondergang van Babel, die beschreven wordt als een jonkvrouw. Ik weet het niet, het is hier een jonkvrouw. De andere keer heet ze een hoer. In Openbaring 17 namelijk. Maar hier is het: daal af en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel. Zitten in de, eigenlijk in het Nederlands ook van oudsher, maar in die Bijbelse talen heeft de betekenis van ergens blijven. Ergens terechtkomen en daar blijven. In het Nederlands gebruiken wij het zo niet meer, dus, althans ik ken daar geen voorbeelden van. In het Engels wel. In het Nederlands ook trouwens. Als je iets niet verkopen wil, dan zeg je nou blijf er maar op zitten. En dan, ja, dan blijft het in je... Juist, daar zit het nog net een beetje in. Maar in het Engels, ik kijk wel eens op televisie, zo'n programma van, hoe heet die man, Wayne Carini of zo? Is dat? Nou, in ieder geval die man die heet Chasing Classic Cars, die zoekt klassieke auto's, oude auto's en weet ik veel. En dan krijg je af en toe te horen dat het ding, dat die auto, die heeft dan 30 jaar in die loods gezeten. It was sitting here for 30 years. Maar auto's zitten niet, toch? Maar het ding heeft er wel verbleven.
Ze lopen wel zo.
In het bezit van enzovoorts.
Dat hoop je dan.
Dat is de vraag. Want meestal zitten dan de remmen vast, hè? Vastgeroest. Wat het maar was allemaal. Maar daar vind je dat, die betekenis van het woord nog. Je kent, maar in de Bijbel komt het voor. Het is dikwijls ook niet meer helemaal zo vertaald. Maar iets als zit aan mijn rechterhand. Uit Psalm 110 heeft wel degelijk die betekenis. Dat wil zeggen, daar terechtgekomen en daar blijft het ook. Dat is zitten. Nou goed, daal af en zit in het stof. En u weet het, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat is het. Daal af en zit in het stof. Want hier wordt de ondergang beschreven, geprofeteerd van Babel. Dat in de praktijk verwoest zal worden, verbrand zal worden. En dat is dan de stad. Maar veel meer dan de stad, het is het hele rijk. Dat is waarschijnlijk niet meteen duidelijk uit Jesaja 47 zelf. En de reden daarvoor roep ik ook maar meteen aan het begin van de avond. De reden daarvoor is dat Babel niet eens, nog niet eens aan de macht was, op geen enkele manier, in de dagen van Jesaja. Het was hooguit de tijd van de opkomst van Assur. Dat wil zeggen van het Assyrische Rijk. Waarin de 10 stammen, en het 10 stammenrijk bestond in Jesaja's dagen nog, waarin het 10 stammenrijk zou ondergaan, dat wil zeggen uiteindelijk zou het 10 stammenrijk ondergaan door de ultieme wegvoering van wat er nog over was van het 10 stammenrijk van Israël. Maar dat was Assur, het Assyrische wereldrijk. En dat zou vervolgens ten onder gaan aan Babel, de opkomst van het Babylonische Rijk, met de hoofdstad Babel, dat is wat zuidelijker dan Assur. Assur ligt in principe wat noordelijker dan Babel. Alleen het gebied van het rijk was overlappend. Maar daar goed hoef ik het nou niet over te hebben. Maar het gaat erom dat hier de ondergang van Babel wordt aangekondigd, terwijl Babel bepaald nog niet als een vijand gezien zou kunnen worden in de historie van Israël. Babel had een geschiedenis achter de rug, maar dat was in de dagen na de vloed van Noach. En de torenbouw van Babel dus heet dat, en daarna de ondergang van dat Babel. Maar het stond niet rechtstreeks in relatie tot Israël, want Israël bestond toen nog op geen stukken na. Dat moest nog, zou nog honderden jaren duren. Het was zelfs nog een jaartje of 300 voor de roeping van Abraham. Dus toen maar. De val van Babel, van de toren van Babel, was 130 jaar na de vloed. En dat is dus nog 300 jaar te gaan, exact 300 jaar te gaan tot het verbond met Abraham, want het was 430 jaar. Nou, 427, sorry. Maar na de vloed. Maar heb je enig idee van waar ik het nu over heb? Dat is zo lang geleden. Israël heeft met Babel niks van doen gehad. Tot op de dagen van... tot de middendagen van Jesaja. Het was helemaal niet aan de orde. En dan wordt hier in deze hoofdstukken... Dat begon trouwens in hoofdstuk 46 al. En ik denk dat ik er ook al een en ander over gezegd heb. Er wordt aangekondigd een ondergang van Babel, wat eerst nog moest opkomen, om zo te zeggen. En dat is het dilemma dus ook van, niet alleen van Jesaja 46, 47 en wat er verder volgt. Dat is historisch dus moeilijk. Maar, en dan zegt men nou, dat moet veel later geschreven zijn. Dat moet geschreven zijn na de opkomst van Babel en misschien pas in de ballingschap. En achteraf toegeschreven aan Jesaja, men noemt het dan ook het Deutero-Jesaja. Dat is wel leuk bedacht allemaal, maar er zijn twee overwegende bezwaren tegen mijnerzijds. Het ene is dat de ondergang van Babel dan toch heus al beschreven wordt in hoofdstuk 13 en 14. Dat is niet Deutero-Jesaja, dat is gewoon Jesaja, hoe dan ook. En daar is Babel ook dus nog niet omhoog gekomen, laat staan dat het de ondergang zou aangekondigd worden, maar het gebeurt toch. Dat is mijn eerste bezwaar. En het historisch gewoon op de inhoud van het boek. En het andere is dat nou eenmaal in deze hoofdstukken, ik mag het niet zeggen, maar anders zou ik zeggen tot vervelend toe, wordt gezegd dat de Heer God zich demonstreert, zich kenbaar maakt als God, doordat hij de dingen tevoren, de dingen die geschieden zullen, tevoren aankondigt. Wat is daar zo bijzonders aan? Nou, het bijzondere hier in deze hoofdstuk, want komt hier, we hebben het al gelezen een paar keer, en het komt hierna weer, dat de Heer zulke dingen zegt. In hoofdstuk 48, daar op vers 5, heb ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam. En ik heb het doen horen, enzovoorts. Ik heb het van tevoren gezegd en al dat soort dingen weer. Dat wil zeggen, hier wordt de ondergang van Babel aangekondigd. En dat impliceert ook eerst nog de opkomst van Babel. Is dat niet wat vreemd? Ja, zeggen de theologen, dus, of althans de schriftcritici, die zeggen, ja, maar het is ook veel later geschreven. Dan zijn ze eraf. Maar op de vraag, is dat niet wat vreemd, zeggen, ja, maar dat is nou juist de demonstratie van Gods wegen, wie hij is. Hij zegt het van tevoren. Als men dus deze profetieën van Jesaja gelezen heeft of gehoord heeft in de dagen van Jesaja, heeft men meteen kunnen concluderen dat het niet maar het Assyrische Rijk is wat omhoog komt en waar Israël aan ten onder zou gaan, maar ook bovendien nog het Babylonische Rijk, vervolgende Rijk met Babel als hoofdstad. Heb je dat? Kortom, daar gaat het nou juist om, en dat is de kracht van dit Bijbelboek. En we hebben het daar nog over, omdat met name in hoofdstuk 48, maar daar zijn we nog even niet, uitdrukkelijk gesproken wordt in vers 1 weliswaar over het huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël. Dan denk je, hé, die genoemd wordt met de naam van Israël. Waarom zo'n vreemde formulering? Nou, daar staat achter, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt. En daarmee krijg je dus in hoofdstuk 48 een profetie over wat je dan moet noemen, zou kunnen noemen het Joodse volk, over het tweestammenrijk van Israël dus, maar met de naam van Jacob en de naam van Israël. Met andere woorden, dan gaat het over de... Dan is de profetie over de twee stammen van Israël, die bekend worden als Joden, nadat het tienstammenrijk ten onder is gegaan. Het wordt nog moeilijker, want daarna wordt er gezegd, maar ja, dat lezen we later vanzelf wel, maar dan zet ik u vast op dat spoor. We lezen in hoofdstuk 48 dat het niet goed gaat met dat huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël en voortgekomen is uit Juda. En dan vraag je je af, hoe moet het dan verder met het werk Gods en met het plan Gods? Als de tien stammen er niet meer zijn en de naam Israël berust bij de twee stammen. En als met de twee stammen dan ook fout gaat, dus met het Joodse volk, hoe moet het dan verder met het... Met die verkiezing van Israël en het uitverkoren volk. En dan krijg je het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 49. En dit is de samenhang hier. Hè? En die begint met... Hoort naar mij, gij eilanden en gij volken van verre. En dan kom je in onze bedeling terecht dus. En daarmee toch weer bij de tien stammen overigens. Maar vooruit maar weer. Heb je dat, hoe dat in elkaar steekt? Ja. Heel wat geschiedenis. En ja, het is, maar het wordt geprofiteerd. Kijk, en gemeentelijke waarheid en waarheid met betrekking tot dat de zaligheid naar de heidenen zal gaan. En dat Christus zal worden tot licht der heidenen. Ja, dat staat hier in Jesaja 49. Daarvoor kun je moeilijk zeggen dat het pas geschreven is nadat het gebeurd is. Toch? Want dan begin ik het theologisch te doen en dan zeg ik... Dan nooit van dode zeerollen gehoord? Boek Jesaja. Ouder dan de dagen van Jezus, enzovoort. Of het Nieuwe Testament gelezen, waar de Heer Jezus leest uit Jesaja, of waarin die kamerling van Candace leest uit de rol van Jesaja, die was er dus. Toch? Kortom, het is er tevoren aangekondigd. En daarna hoef je er geen problemen meer te hebben. Het is het woord van God en zo is het ook gebeurd. Je kan het achteraf constateren. Daarom... Gisteren vertelde ons iemand, was er iets voor, ik weet niet waaruit, maar die was iets voor over de westerse cultuur, westerse beschaving, westerse volkeren, waarin men in het algemeen niet meer gelooft in het bestaan van God, omdat er geen enkele grond is om te geloven in het bestaan van één opperwezen enzovoort. En dan schiet ik bij me in de stuip van, ja... Je kunt er ook om huilen natuurlijk, maar je kunt er ook hartelijk om lachen, om zulke stommiteiten. Hoezo? Is daar geen enkele grond voor? Je hebt hier 1200 bladzijden. Tja. Ja, die schuift men eerst aan de kant. En nadat men dat gedaan is, tot het Bijbel, is er geen enkele grond voor het geloof in het bestaan van God. Enzovoorts. Kent u dat verhaal van dat de beroemde koning Frederik de Grote aan een van zijn generaals, was het meen ik, of de raadsheer, hoe noem hij eens een bewijs voor het bestaan van God? En toen zei hij, de Joden, sire, de Joden. Sindsdien heeft men er ook alles aan gedaan om die uit te roeien. Maar goed, het is niet te doen, maar dat zijn bewijzen. Waar komen die lui dan vandaan? Waar komt dit boek vandaan? God demonstreerde, en dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Ik zeg het van tevoren, zodat als het komt, dan weet je wie ik ben. Alsnog. Je wilt nou naar mij niet luisteren, maar daarom vertel ik je dit, zo zal het gaan. En denk er nog maar eens aan. Of het veel geholpen heeft, weet ik ook niet, maar... Het helpt ons wel natuurlijk, ja. Ondergang van Babel. Daal af en zit in het stof 27 vers 1. Gij jonkvrouw, dochter, wordt als een dame beschreven. Dat is waarschijnlijk omdat in deze omstandigheden dit Babel niet maar is de stad, het ding als zodanig, maar het wordt beschouwd als de veruiterlijking van... meer geestelijke, meer onzinnelijke, meer abstracte zaken. Dat hangt samen met het idee dat het vrouwelijke geacht wordt het uiterlijk te zijn, soms heet het de heerlijkheid, van de man. Of anders het uitgedrukte beeld van het mannelijke. Vandaar dat sommige typen van Christus ook daadwerkelijk vrouwelijk zijn, zoals de slang in de woestijn, enzovoorts. En zoals de vaars, de rode vaars, u weet wel, van het water der ontzondiging, enzovoorts. Want Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ik zal het u nog sterker vertellen. Weinreb, die zich beschouwde als een orthodoxe Jood, sprak over het vrouwelijke van God. En hij bedoelde daarmee Jehovah. Dat zei hij niet, want die naam mocht je niet uitspreken of schrijven. Maar die bedoelde hij. Want in het orthodoxe Jodendom is God de onkenbare, de onzienlijke, de ensof. Degene die men niet kennen kan. En voor zover men hem toch kan kennen, is omdat God zich uitdrukt. Dat is niet testamentische terminologie, maar omdat God zich naar buiten toe laat zien, zich manifesteert. En het heet dan dus het vrouwelijke van God. Maar het was Jehovah. En die beschouwt je heus niet als vrouw, maar wel degelijk als man. Maar in relatie tot God betekent het, hij is de uitdrukking van Gods wezen, het beeld van Gods wezen. En zo is het nou eenmaal met die begrippen mannelijk en vrouwelijk, weten wij ook allemaal niet meer. Maar Babel wordt als vrouw voor, Jeruzalem soms trouwens ook, maar Babel wordt als vrouw voorgesteld omdat Babel de uitdrukking is, de zichtbare, materiële, fysieke uitdrukking is van Babel dat wij kennen ook als één begrip. De samenvatting van alle hoererijen en gruwelen der aarde. Van alle afgoderij, van al die abstracte dingen, ook de, van alle menselijke wijsheid en wat het maar wezen mag, enzovoort. Menselijke cultuur, alles ingesloten. Buiten God om, dat is het. En Babel is daar de veruiterlijking van, en voor de gelegenheid is het dus een jonkvrouw. Goed. Zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel. U kent ook de dochter van Sion, toch? Dat is tegenovergestelde, idealiter. Dat is uit Jeruzalem, dat is Israël. Meer specifiek Jeruzalem. Gij dochter van Babel, zit op de aarde in het stof. De mens is uit de aarde aards en is stof en hij zal tot de aarde wederkeren omdat hij daaruit genomen is en hij zal tot stof wederkeren. Kortom, hier vinden wij een doodsverwensing in de richting van Babel. Ja. Er is geen troon meer, zetten de vertalers erbij. Dat is uiteraard de strekking ervan. Want Babel had een troon. Als je iets sterker zegt, kun je zeggen, Babel was de troon. Maar je kunt de korte route nemen. Die loopt via het laatste vers van Openbaring 17... Want het is volgens dat vers de stad die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Sterker nog, over de koningen der aarde. De vrouw die gij gezien hebt, 17 vers 18 van Openbaring, de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over, hoger dan, de koningen der aarde. De stad claimt dus ook de titel koning der koningen. Maar niettemin heet ze ook hier een vrouw. En ze heet Babel, dat is vers 5. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En in de praktijk is het heel rijk. Sterker nog, in de praktijk is het zelfs de verzameling van alle wereldrijken, minstens voor zover ze in de Bijbel genoemd worden. Maar misschien wel meer dan dat, denk het wel. Want het idee is gewoon dat Babel staat voor het rijk der duisternis, het rijk van de boze, van Satan dus, en uiteindelijk hier op aarde ook van het antichristelijke rijk, zoals wij dat noemen. in de dagen van rond de wederkomst van Christus. En dan ook inderdaad met letterlijk Babel als hoofdstad, zoals ook het koninkrijk van Christus letterlijk als hoofdstad heeft Jeruzalem. Daar is nooit alles mee gezegd, maar toch is het zo. En vandaar dat Jeruzalem ook een grotere betekenis heeft dan alleen dat het de naam is van die stad of van die hoogstenen. Waarvan de ene op de andere gebleven is, weet u nog? Ja. Nou ja. En dus, er is geen troon meer, de troon zal verdwijnen, Babels rijk zal verdwijnen. Het moest nog komen, maar het zal ook weer verdwijnen. Gij dochter der Galdeën, het heet eerst de dochter van Babel. En nu heet de dochter der Galdeën, want dat is het volk der Galdeën. De taal noemen wij Aramees, hun taal. En het is de volkstaal geworden van de Joden in de dagen van de Heer Jezus. In de dagen van de ballingschap en daarna. De straattaal. U weet wel, vandaar dat we sommige vreemde uitdrukkingen uit de mond van de Heer Jezus noteren. In de evangeliën. Eli, Eli, lama, sabachthani. En dat soort uitspraken. Wij leren dan dat is Aramees. Dat moeten we in het Nederlands noemen wij het Aramees. Van Aram, en dat is weer Syrië, in de Statenvertaling, maar vooruit. En in het Engels noem je die taal Galdees, Chaldee. Want het zijn de Galdeën die die taal spreken. En waarom dat verschillend is, weet ik ook niet. De een noemt het Duits en de ander noemt het Germaans. En nog anderen noemen het Allemaans. Van allemaal, ja, allemaal. Ja, van de Alemanen, van de Germanen of van de Teutonen. Dat komt Duits. Dat komt van Teutonen. Ja, die streden tegen de Romeinen. De Teutonse opstand, dat is nog voor Christus trouwens. Het is een groot gedenkteken van ergens in Duitsland, in het Teutoburgerwald of zoiets. Zoiets, ja. Zo'n heel groot beeld van Hermanus, Germanus, want Herman is Germaan gewoon, hè, dat weet je. Nou goed, maar de taal, raar ding. Maar dochter der Galdeën, ja, het kunnen ook Arameën zijn, wat je maar wil, maar we weten wie het zijn. Hè. Het is twee stromenlanden, het is Mesopotamië, het land Sinear. Waar het maar was. Gij dochter der Galdeën rond Babel. Want gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige. Het zal niet meer zo'n aardige vrouw zijn dus, is het idee. Neem de molen en maal meel. Ontdek uw vlechten, ontbloot de enkelen, ontdek de schenkelen, ga door de rivieren. Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden. Ik zal wraak nemen als ik, en ik zal op u niet aanvallen als een mens. Nee, het wordt niet als een mens beschouwd, maar als erger dan dat. Het is een geestelijke macht die te schande zal gemaakt worden. En wat we net beschreven vinden, wordt geacht schandelijk te zijn. In ieder geval voor een dame met kapsones. Ja, de koningin over de volkeren der aarde wordt er niet geacht zo bij te lopen. En wordt niet geacht meel te malen en aan de molen te draaien. En helemaal geen hoedje op te hebben trouwens. He? Dat vind ik het aardige van Prinsjesdag. Dan zie ik al die dames die anders nooit een hoed zouden dragen. Toch? Die in spijkerbroeken rondlopen en weet ik veel, liefst nog gescheurd ook en zo. En dan ineens dan moeten ze in groot gala en dan moeten ze pronken met een of ander hoedje. Even belachelijk om te zien. Steeds niet zo lang. Lopen dan altijd zo bij, dan heb ik er geen problemen mee. Echt niet, dat vind ik prima, want ik vind dat mooi. Toch wel, ja. Ik loop zelf ook graag met een hoed, ik vind dat wel wat, ja. Maar doe maar. Maar zo hoort dat niet. Heb je koningin Beatrix wel eens gezien? Ja, heb je wel eens gezien natuurlijk. Zonder hoed. Maar zonder hoed. Ja, maar niet als koningin.
Nee, maar tegenwoordig wel.
Ja, tegenwoordig wel. Maar ja, daarom moest ze ook, wilde ze ook niet langer als koningin aangeduid worden.
Last van de nek.
Hè?
Ze had last van de nek van al die hoeven.
Ja, al moet ik zeggen dat het verschil niet zo heel groot is in haar geval. Tussen al of niet en hoe dan, maar doe maar. Een specifieke haardracht, toch?
Ja.
Nee, ik bedoel het niet lelijk, maar ja, prima. Maar dit hoort zo niet, wat hier staat. En dus uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden. Ik zal wraak nemen, zegt de Heer, en dus vergelden. Ik zal u niet aanvallen als een mens. Nee, het gaat op een veel hoger niveau allemaal. Onze verlossers naam is Heere der Heerscharen, de Heilige Israëls. Daar komt hij weer, hè. Want deze hoofdstukken zijn in hoge mate gericht op het vaststellen van de identiteit van God. Wie is die God? Hij is de verlosser van Israël. Hij is de Heere der Heerscharen. Er is er maar één, er is buiten hem geen andere. En hij is de enige die in staat is om te zeggen hoe de toekomst eruit ziet. Dat is waar het hier over gaat. En dat in een wereld waarin allerlei goden die men zelf heeft gefiguurzaagd, het woord weer gehad voor vanavond, dat hoef ik nou niet meer. Die men zelf gebreid heeft of zo, gegraveerd of vergoten of verzaagd, weet je veel wat. En die worden dan gediend, daar ging het allemaal over. En daar tegenover staat die ene God. En in deze hoofdstukken zegt God, ik zal jullie eens wat vertellen. Dan kom je op de termijn, kom je er wel achter wie ik ben. En wat hij dan vertelt is impliciet de opkomst van Babel, maar expliciet de ondergang van dat Babel uiteraard. Waarmee dus automatisch, waarbij gesproken wordt uiteindelijk en ultiem over wat wij noemen de wederkomst van Christus en de ondergang van het hele satanische rijk met de duivel aan het hoofd, die dan al in hoofdstuk 14, nou ja in 13, genoemd werd als koning van Babel. De associatie tussen de duivel en Babel wordt daar al genoemd. Ja. Onze verlossersnaam is Heer de Heerscharen, de Heilige Israëls. Zit stilzwijgende en ga in de duisternis. Het is toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat het uiteindelijk gewoon gaat om de dood. Zit stilzwijgen. Zitten is ergens en dan blijven. Stilzwijgende, dan hoeft er niks meer gedaan, namelijk niks meer gezegd te worden. Stilte. En daarmee ook duisternis. Dat zijn drie termen feitelijk voor de dood. Want gij zult niet meer, dochter der Goddeeën, want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. Je zal moeten begrijpen dat die tekst uit Openbaring 17 vers 18, die we net lazen, dan toch nogal rechtstreeks ontleend is aan dit vers. En ook beschouwd moet worden als een commentaar daarop. Dat Babel uit Openbaring 17 en daarna ook Openbaring 18 uiteraard, dat is dit Babel en hier was het al aangekondigd. En daarmee wordt een sprong gemaakt vanaf dit hoofdstuk helemaal naar Openbaring. Daarmee wordt dus heel de zogenaamde Babylonische overvoering, dan wel de Babylonische ballingschap van het Joodse volk, compleet overgeslagen. Dat is wel gebeurd, maar dat is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat Babel van Nimrod, dat Babel van de duivel, dat Babel, dat idee van de wereld verenigd in één systeem, inclusief het godsdienstige, sinds de torenbouw van Babel, dat systeem bestaat heel de menselijke geschiedenis door en dat in de wederkomst van Christus daar pas een eind aan gemaakt zal worden. We hebben er vandaag ook mee van doen. Want al dat goed bedoelde streven, maar ik weet niet echt of het goed bedoeld is hoor. Dat is mijn naïviteit. En ik geef ze het voordeel van twijfel. Maar het neemt niet weg dat al dat goed bedoelde streven naar eenheid, ook onder de volkeren, impliciet, want dat bedoelt men feitelijk, het uitbannen van de oorlog. Omdat dat toch wel een beetje onbeschaafd is, een beetje elkaar de kop afslaan of hoe je dat maar doet dan. Dat is feitelijk een satanisch streven om te komen tot de vereniging van de wereld buiten God om. En dat idee is in de eerste plaats een filosofisch idee. Maar ja, dat is het idee van we schaffen God af. We zetten hem buiten onze dictionair, hoe heet zoiets. We schrappen hem uit ons woordenboek. En daarna beginnen we overnieuw de wereld uit te vinden. Dan wel een wereldbeschouwing te ontwikkelen buiten God om. Maar dat is wat de duivel doet. God er buiten zetten. Op alle mogelijke, dan wel onmogelijke manieren. Enzovoort. En dat is feitelijk wat Babel is. Afgezien daarvan moet ik u zeggen, ja, dat mag ik eigenlijk ook niet zeggen natuurlijk, maar ik moet u zeggen dat in de praktijk, in een wereld zoals wij die kennen, het bij gelegenheid toch wel redelijk nuttig blijkt te zijn dat er af en toe doden vallen. Erg is dat, hè, wil ik nou zeggen. Het ruimt op. Het geeft je de gelegenheid om weer met een tamelijk schone lei te beginnen. Nou ja, dat is echt zo hoor. In een oververhitte samenleving die aan discussies te gronden gaat, in een oververhitte economie die te gronden gaat en uit elkaar barst, is altijd dé oplossing geweest een flinke epidemie. Ik heb er een pest aan, maar... Nou, een flinke epidemie of oorlog. En dat is ook een epidemie als u het mij vraagt. Maar toen maar weer. En dan ligt alles plat. En als dat een beetje voorbij is, als de storm is gaan liggen, en, of hoe dat liet maar luidt en zo, dan kun je daarna kijken wat je nog hebt. En dan geef je iedereen een tientje. Moet je eerst meneer Liefdink nog opzoeken natuurlijk. Ja. Maar, de minister, dan krijg je iedereen een tientje van Liefdink na de oorlog. Was, weet u dat nog of niet? Ja. Iedereen een tientje.
Ja.
Nee, kan je niet heugen? Ja. Het is ook al lang geleden natuurlijk.
Ja.
Maar goed, en dan begint alles van voren af aan. En vandaar dat ik zo ongeveer hoor bij een generatie die meegewerkt heeft aan de opbouw van het land. Hoezo opbouw? Het bestond toch al even? Dan moet ik u zeggen, ja, maar het was naar de, ergens naartoe gegaan waar het niet moest wezen. Naar Galamise was het, ja. Ratsmodee. Enzovoort. En toen moest het weer opnieuw opgebouwd worden. Dat is inmiddels al lang gebeurd. Het is nu over de top, dus binnenkort ontploft het. En dan begint het verhaal weer van voren af aan. Dit is standaard geschiedenisles dit. En dan kun je altijd nog vragen over welke oorlogen, welk volk heb je. En dan zeggen oh, dat maakt niet uit. Dus het gaat overal zo. Dat moet. En als je denkt dat je dat uit kunt bannen, dat het ontploft en zo zal ik maar zeggen, ja, dan wordt de klap daarna alleen maar groter. Gaat toch gebeuren, het kan niet blijven bestaan. Nou, de mens ontwikkelt, het is zuurdesem, het moet groter en groter en groter en daarna ploft het in elkaar, implodeert het en dan is het zoek, toch?
Zou dat dan niet in de vrede groeien?
Op die manier, er komt zo dus nooit vrede. Er komt wel de suggestie van vrede en iets van korte termijn werk en dat soort dingen. Natuurlijk wel, maar echt vrede bestaat in de wereld niet. Het is niet voor niks dat Jeruzalem zo heet. Onderwijs van vrede. Het moet daar vandaan komen. En als het daar niet vandaan komt, komt het nergens vandaan. En de Bijbel drijft er de spot mee, die zegt, ze roepen elkaar vrede toe, ze zeggen vrede, vrede, maar er is geen vrede. Het kan er ook niet zijn. De andere roepen, de ene roept shalom en de andere roept salaam. Ik dacht dat het worst was, joh, maar dan... Ja. Ja. Maar salaam, zo, ja. Maar het wordt niet wat, echt niet. En dus, zit, st- stilzwijgende en ga in de duisternis. Verdwijn. Ik ontheiligde mijn erven en ik gaf hen over in uw hand. Nou ja, dat moest nog gebeuren. Die erven was het Joodse volk met name, dat overgegeven werd. Nou ja, zou worden, het moest nog gebeuren. In de hand van de Babyloniërs, om zo te zeggen. En gij beweest hun geen barmhartigheden. Ja, zelfs over de ouden, over den oude maakt het gij uw juk zeer zwaar. Dat wil zeggen dat Israël inderdaad onder het juk gebracht wordt in de dagen van de Babylonische ballingschap. Maar begrijp me goed, dit is profetie. Dat moest nog gebeuren. En het wordt beschreven alsof men terugkijkt. Maar ja, dat kennen we een paar hoofdstukken verder. Allemaal uit Jesaja 53. Een van de belangrijkste functies trouwens vind ik ook van dat hoofdstuk. Waar het een beschrijving geeft van de kruisiging van de Heer Jezus, maar in de verleden tijd. Althans, zo staat het in onze Bijbels. Maar iedereen weet dat het profetisch was. Het is voor die tijd geschreven. Dus het schaap zou stom zijn voor zijn scheerders en zou zijn mond niet open doen. Enzovoorts. Maar staat alsof het al gebeurd was. En dit ook staat ook alsof het al gebeurd was. Maar het moet nog gebeuren allemaal. Maar dat is de essentie van deze hoofdstukken. Dat lezen we ook steeds. Dat de Heer zegt, maar daarom zeg ik het ook. Om te demonstreren wie ik ben. Als je alle reden hebt om vertrouwen te stellen in mij. Dat er wel degelijk grond is om te geloven. Niet alleen in het bestaan van God. Maar ook in wat hij geopenbaard heeft. Nou, en gij zeidet, ik zal koningin zijn, onbeperkt. Ik blijf koningin, tot in eeuwigheid heet dat. Tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen, gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. Dat wil zeggen, hou er maar rekening mee, daar komt binnen afzienbare tijd een eind aan. Al heel dat Babel. Nou, wat erbij hoort. Nu dan, hoor dit. Gij weelderige, die zo zeker woont. En zeker, dat heeft altijd de primaire betekenis van veilig. Zoals het Duitse woord sicher, zeker. Veilig. Sicherheidsdienst is niet de zekerheidsdienst, de veiligheidsdienst. Hè? Ja. Nu dan, heer dit, gij weelderige, hoor dit, gij weelderige, die zo veilig woont. Althans, dat denkt Babel. Die in haar hart zegt, ik ben het en niemand meer dan ik. Je hoort er bijna zeggen, l'état semba. Hè? Waarom in het Frans is, dat leg ik een andere keer weer uit. Hè? Dat weet u. Hè? Ik zal geen weduwe zitten, noch de beroving van kinderen kennen. Mijn gezin, mijn familie, mijn rijk blijft in stand. Hoe dan ook. Doch deze beide dingen zullen u in één ogenblik overkomen. Tegelijkertijd. En het impliceert trouwens ook natuurlijk iets van plotseling. Namelijk op een dag, op één dag, op een dag. De beroving van kinderen en weduwschap. Dat betekent dat die man die daarachter zit, dat is de koning en dat is dus de duivel, teniet gedaan zal worden. Op enige wijze. En dan betekent Babel ook niks meer. Het Babel van het Babylonische Rijk niet, ook niet de Babel van het Medo-Persische Rijk. Ook niet de Babel van Alexander de Grote van het Griekse Rijk. En ook niet dat die stad die niet Babel heet, maar alle kenmerken wel heeft van Babel, dat is Rome, uiteraard. Maar het is meer dan een stad, nou eenmaal. Maar als de grote inspirator en gangmaker die erachter steekt weggedaan wordt, dan is de stad weduwe. Het wordt, dezelfde termen worden gebruikt voor Jeruzalem, als de Heer zich van Jeruzalem teruggetrokken heeft. Dan wordt Jeruzalem beschreven als een weduwe. In de klaagliederen van Jeremia, in elk geval. Dan is de man weg of overleden, misschien niet, maar dan toch voor alle praktische doeleinden wel. En dus deze twee, deze beide dingen zullen u in één ogenblik overkomen op een dag. De beroving van kinderen en uw wetenschap, dan is er niks meer om over te heersen. En dan is Babel in de praktijk helemaal niks. Hooguit nog een hoop stenen, maar die verbrandt ook nog, want dat staat in de volgende verse. Volkomenlijk zullen zij u overkomen, vanwege de veelheid uw toverijen, vanwege de menigte uw bezweringen. Gisteren sprak ik over fabels. Dat hangt er rechtstreeks mee samen. Toverijen, bezweringen, kunstig verdichte fabels, het zij Algrijfse fabelen, dan wel Griekse fabelen, hoe je het maar vertalen wil, dan wel Joodse fabelen, maar sprookjes zijn het. En in deze wereld, daar worden, hoe kun je dat nou netjes zeggen? Wij worden belazerd. De man zei het heel netjes. Hè? Meneer Sonneveld? Heel netjes. Ja, ik ben belazerd. Ja, wie niet? Wij worden allemaal belazerd en wij schijnen dat ook te willen, heeft men ons verzekerd. Wij worden in het ootje genomen, of in het bootje, dat weet ik eigenlijk ook niet. Soms is het beter ineens af. Maar ja, wij worden in de maling dus, hè, dat weet je. En een ootje, dat is een maling. Daar word je dan in genomen. Ons onderwijs werkt eraan mee. Maakt ons van alles wijs, leert ons van alles wat absoluut niet waar is, wat ook niet kan. Maar we doen allemaal mee. Het is één grote Sinterklaas happening, zal ik maar zeggen. Met Zwarte Piet en alles erbij. Die Klaas bestaat niet, die Piet die bestaat ook niet. Maar mattige top allemaal. En dit vind ik symptomatisch. Ik heb niks tegen Sinterklaas en Zwarte Piet. Integendeel. Bestonden ze maar, denk ik wel eens. Allerlei. Maar ja. Maar ik vind het daarom zo boeiend. Omdat het eigenlijk de uitbeelding is. Op ludieke wijze heet dat. Op speelse wijze. Van hoe dat zit met de wereld. Wij worden gedreven door allerlei waanideeën. En dat bepaalt onze levens. En dat wordt dan zogenaamd beschouwd als wetenschap enzovoorts. En het is allemaal geleerd, het is allemaal uitgedacht, uitgevonden en wat het maar was. En dat wordt dan geacht de waarheid te zijn. Nou ja, dat is het niet. Echt niet. Het is Babel. Het zijn leugenaars. De moeder van alle hoererijen en gruwelen der aarde. Maar de koning van Babel is de leugenaar van de beginnen, de verleider der volkeren en hoe je maar heten mag. Dat is de wereld waarin wij leven. Romeinen 1 vers 18 zegt het kort. Die zegt het is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. De vertalers vonden het ook wel grof. Die hebben het woordje indien of als ingevoegd in Romeinen 1 vers 18... De wereld indien die de rechtvaardige de waarheid ten onder houdt. Maar het hele woord indien of al staat er niet hoor. Dat is nou juist de definitie van de tegenwoordige wereld. Die houdt, de tegenwoordige wereld is die wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En het vervolg erop is dat de Heer ons trekken zou uit die tegenwoordige boze wereld. Dan wel ons verlossen zou van de boze. Van de boze wereld dus. Heb je dat nog? Het is erger dan wij denken hoor, gewoonlijk. Je wordt er niet vrolijk van, maar toch. Ja, de reden om vrolijk te zijn dat je ervan verlost bent. En dat je het weet. Ze bij mij weer eens beginnen over die holle aarde enzovoort. Dan roep ik altijd meteen, je neemt mij niet in de maling. Ik heb een vaste benadering van. Als je wil geloven in een altijd maar uitzettend heelal dat krom is. En je weet dat het heelal niks is. Het is ruimte, het is niks. En je wil geloven dat het uitzet en krom is. Ja, je doet maar mij neem je niet in de maling. En in de boot of in het ootje of in de, hè?
Dat. Je hebt ook weer enorm veel zonnestelsels ontdekt nou weer.
Ja, dat heb ik ook gelezen, ja. Ze verwachten nog iets van 30.000 zonnestelsels te ontdekken of zoiets. Omdat ze hier en daar hebben ze wat van die antennes neergelegd of zo. Radiotelescopen of zo, nog groter dan in Dwingelo. He? Ja, zoiets. En ik begrijp die dingen niet. Hoe durven ze het te formuleren? Zulke onzin. Maar ja, doe maar.
Ze hebben er werk van.
Ik hoorde laatst trouwens ook nog iets over het klimaat. En over de laatste 800.000 jaar. Wie heeft de laatste 800.000 jaar de statistieken bijgehouden over de hele wereld? En op vaste afstand van elkaar de windkrachtmeters en vochtigheidsmeters en dat soort dingen weer neergezet in die statistiek. Hoezo 800.000 jaar? Wie heeft dat bijgehouden? Wie verzint zoiets? En dat kun je maar zo publiceren, dat heet wetenschap. En wij hebben hier een Bijbel en zij zeggen er is geen enkele grond voor het bestaan van God of iets dergelijks. Nou ja zeg. En dan moet je het serieus nemen of respecteren of zo. Ik heb daar steeds meer moeite mee hoor, met dat soort zaken. Nou ja, kom maar. Ja, en ze verdienen er geld mee. Dat is nog het is nog business ook.
Het is ondreigend te raken, dan vinden ze het nog een paar.
Ja, ja. Het is niet te filmen zoiets. Ik vind het bespottelijk. Maar ja. Vanwege de veelheid uw toverijen, de wereld is betoverd. Vanwege de menigte uw bezweringen, dat is toverijen dus. Het heet ook hoererijen en gruwelen natuurlijk. En dat is de terminologie via het Grieks van Openbaring 17. Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd. Gij hebt gezegd, niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt. En gij hebt in uw hart gezegd, ik ben het en niemand meer dan ik. Zie je, men plaatst zich in de positie van God. Men heeft kapsones gekregen, men verbeeldt zich heel wat. Men geeft oog op van de eigen wijsheid, van de eigen wetenschap. En zegt dan, er is niemand gelijk ons, gelijk wij. Hadden we het vorige keer over. Er is niemand met God te vergelijken, hadden we het over. En hier heb je Babel dat zegt, er is niemand met ons te vergelijken. Wat de mens allemaal kan en wat de mens allemaal kan bereiken enzovoorts. Ja, ik ben het en niemand meer dan ik. Nou echt wel, er is altijd nog de Heere God. Daarom zal er over u een kwaad komen. Dat heeft niet met zonde te maken of zo, maar gewoon kwaad. Dat wil zeggen, er zal iets beroerds gebeuren met Babel, om zo te zeggen. Daarom zal er over u een kwaad komen en gij zult de dageraad daarvan niet weten. Dat wil zeggen, gij zult niet weten wanneer dat komt. Het is een mooie woordspeling, want het woord dag staat natuurlijk voor licht, maar daarmee ook voor oordeel. En dageraad staat voor het aanbreken van de dag en overdrachtelijk dus voor het aanbreken van het oordeel. Dus gij zult de dageraad daarvan niet weten. Ik vind het altijd wel grappig, dat woord dageraad. Ik weet niet historisch hoe dat in elkaar steekt, maar bij het woord dag moet je altijd aan raad denken. Want dag is oordeel in het Hebreeuws, in het Grieks. En dan heb je dus van doen met een raad. Dat is een juridisch lichaam, om zo te zeggen. En eventueel het advies van dat juridisch lichaam, dat heet ook een raad. De raad doet uitspraak en de uitspraak heet ook een raad. Toch?
Ja.
Gij zult de dageraad daarvan niet weten en een verderf zal er op u vallen, het welk gij niet zult kunnen verzoenen. Dat wil zeggen, je zult er niks mee kunnen doen, je zult het ook niet kunnen bedekken, wegnemen. Want er zal snellijk, zomaar ineens, een onstuimige, mooi woord hè. Had u niet gedacht dat het woord in de Statenvertaling stond hè, onstuimig. Onstuimig. Stuimig staat er niet in, geloof ik, maar onstuimig ook. Want er zal snel een onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult, zomaar ineens. Wij weten ook wanneer dat is. Dat is uiteindelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, als de legers van over de Eufraat, van de opgang der zon, van over de Eufraat, openbaring, zullen optrekken naar Jeruzalem, maar zullen tegengehouden en verslagen worden in Armageddon, nou, bij Armageddon moet je zeggen, in het dal van Megiddo. Want bij diezelfde gelegenheid en bij diezelfde gelegenheid zal ook Babel verwoest worden. Dit waren de legers van het rijk waarvan Babel de hoofdstad is. En waar die legers verslagen worden, dat wil zeggen verwoest worden, zal ook Babel zelf verwoest worden. Zo doet de Heer dat. Dat had hij in het eind van de 70ste week al gedaan met Gog en Magog. Want die legers kwamen om in het land, in Canaan zeg maar, ja, oké, in Judea, maar hun steden werden ook verwoest. Want zo staat er beschreven en zo gaat het met Babel ook, maar dat is 33 jaar later. Maar het is hetzelfde beginsel. En ze weten niet wanneer. Nee, als je de Bijbel niet gelooft, dan weet je daarna ook echt niet wanneer, nee. Sta nu met uw bezweringen en met de veelheid uw toverijen waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af. Of gij misschien voordeel konden doen of gij misschien u konden sterken. Het is altijd de aanbeveling, dat vind je overal. Als een oordeel wordt aangekondigd, dan volgt daarbij altijd een oproep tot bekering. Die is hier ook. Maar het komt nooit veel verder natuurlijk dan een bekering van, laten we zeggen, de inwoners van Babel dan. Of zoals we het elders vinden, de oproep om zo snel mogelijk Babel te verlaten. Ga uit van haar, mijn volk. Lees in Openbaring, maar ook dat is ontleend aan het Oude Testament. Ik weet zo gauw mijn hoofd niet waar precies, maar ik meen zelfs dat we dat al gelezen hadden ergens. Ga uit van haar. Dat dan, want sta nu met uw bezweringen, wil zeggen, houd er mee op, stop daarmee. En met de veelheid uw toverijen waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af. De jeugd van Babel is het Babel van Nimrod. Dat is de eerste keer dat je in de Bijbel leest over de bouw van een stad. En dat is in Genesis 10, in verband met Nimrod. Hij bouwde de stad Babel. En daarna lees je het volgende hoofdstuk, lees je over de ondergang van die stad en van die toren enzovoorts. Maar die stad is gesticht in vijandschap tegen God. En dus houd er mee op met die dingen die gij van de jeugd af gedaan hebt. Gij zijt moedig geworden in de veelheid uw raadslagen. Als je dan moe geworden bent, houd je daar mee op. Maar het gebeurt niet, hè. Laat nu opstaan die de hemel waarnemen, die in de sterren kijken. Want er was gezegd, u zal wat overkomen, wat je niet weet. Je weet niet wanneer dat komt enzovoorts. En de Heer daagt ze uit. Want wij leren dat ook. Wij zeggen, ja, die sterrenwichelarij, of hoe heet dat? De astrologie, dat komt uit Babel. Dat komt uit, enzovoorts. En de Heer daagt ze uit en zegt, oké, vertel het dan maar. Jullie kunnen toch de toekomst voorspellen? Jullie hebben toch zo'n inzicht in hoe de wereld in elkaar steekt? Je kunt toch aankondigen wat wanneer zal gebeuren enzovoorts? In het Nieuwe Testament vind je dat soort uitspraken ook in 1 Korinthe 1. Waar is de wijze deze wereld of deze eeuw, wat er maar staat precies? Zo van, de Heer daagt ze uit. Hij zegt, vertel je het mama dan, wat blijf je nu met je wijsheid? En dan staat de Heer zou de wijsheid deze wereld doen vergaan, enzovoorts. En hier vind je ook zo'n oproep. Laat ze maar komen dan. Waar zijn ze laat nu opstaan? En in de loop van de geschiedenis vind je dat bij Jozef en de farao, dan wel bij Daniel en Nebukadnezar, vind je dat bij gelegenheid, dezelfde gelegenheid ging over een droom van de koning, worden de wijzen des lands opgetrommeld, de grote denkers der mensheid en weet je veel wie allemaal, en ze kunnen niks, ze hebben niks te melden. Ze kennen afgoden die zijn stom, ze hebben niks te melden. Toch? Dus laat nu opstaan, die de hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen, en laat ze verlossen van die dingen die over u komen zullen. Houd jullie maar eens tegen dan, doe je best met al je toverijen. En over hen, die lui die dan op zouden staan, eventueel wordt gezegd, ziet, zij zullen zijn als stoppelen. U kent dat uit het Nieuwe Testament als hout, hooi en stro. Dan ben je inmiddels in 1 Korinthe, maar dan hoofdstuk 3. Hout, hooi en stro, stoppelen. Ziet, ze zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden. Zij zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten. Het is wel een aardig vuurtje, maar het is niet prettig, staat erbij. Het is namelijk nogal heet. Er staat een laconiek. En men zal erin omkomen. Of dat letterlijk vuur is? Nou, ik denk het wel, ja. Maar misschien is dat wel het minst belangrijke. Waar het over gaat is over verderf. Vernietiging, dat is wat vuur doet. En het idee is dat, het is niet algemeen bekend, in het christendom heeft men het weggeredeneerd, maar wat in het vuur terechtkomt, verdwijnt daarin. Of het moet nou heel toevallig iets zijn als, als goud, zilver en kostelijke stenen. Dat kan je zelfs in het vuur nog reinigen, maar dat is dan weer zo, omdat al dat andere, de vuiligheid namelijk, in het vuur verbrandt. Dus het blijft zo, wat het vuur doet, is opvreten, verteren. Opeten, verslinden. Het vuur zal ze verbranden. Die wijzen zullen in het vuur verbranden. Zij zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. En het zal geen kool zijn om te warmen of vuur om daarvoor neder te zitten. Van wat hebben we het hier toch gezellig en wat is het toch nuttig allemaal. Die warmte, een barbecue, ja. Braai. Alzo zullen zij u zijn met de welke gij gearbeid hebt, uw handelaars van uw jeugd aan. Elk zal zijn weegs dwalen, niemand zal u verlossen. Dat wil zeggen, wat er dan ook onder de macht van Babel verder nog geweest zou zijn, de lui kunnen Babel niet helpen, ook de vrienden van Babel kunnen Babel niet redden. Zo gaat dat. Er is niks aan te doen, want de Heer zal dat oordeel brengen. En zoals gezegd, dat is pas in de wederkomst van Christus, al zijn het natuurlijk meestal de commentatoren die zeggen, ja, dat gaat over de ondergang van het Babylonische Rijk in de dagen van Daniel, toen het veroverd werd door de Meden en de Perzen. En dat zagen ze ook niet aankomen, want ze hadden een feestmaal, weet u nog, waar het maar was. En toen kwam er ineens dat schrift op de muur. Toen moest het dus inderdaad opstaan. Degene die, de wijzen van Babel enzovoorts. Die konden er ook niks mee. En dan komt Daniel. Het is een oud verhaal altijd. De namen wijzigen, maar blijft altijd hetzelfde verhaal. En dan uiteindelijk komt er iemand. En dat is dan Daniel. Ja, dat is klassiek. Het is de een die het moet doen. Dat is dan Daniel en die verklaart dan dat handschrift aan de muur. En het hoofdstuk eindigt met de laconieke opmerking. En in dezelfde nacht werd Belshazzar gedood. Meer staat er niet. De rest moet je geacht te weten. Dat betekent dat in diezelfde nacht dus de Meden en Perzen de stad binnentrokken en veroverden. Maar mijn groot punt dan is, ze hebben de stad niet verwoest. Het is namelijk onmogelijk om die profetieën in het Oude, zoals het Nieuwe trouwens, maar specifiek de profetie in het Oude Testament over de ondergang, namelijk de verwoesting van Babel, te dateren ergens in de Oudtestamentische geschiedenis. In de zin van, toen is het gebeurd. Het is namelijk nooit gebeurd. Het moet nog gebeuren. En toen Babel ten onder ging, omdat het veroverd werd door de Meden en Perzen, en Belshazzar, de laatste koning van het Babylonische Rijk, gedood werd, is Babel niet verwoest. Er zijn een paar mannetjes weggehaald daar en de koning is gedood en toen zat er iemand anders, want het volgende vers heet, daar is de Mediër. Heb je het voor je zuster? Ja, volgende vers is hoofdstuk 6, vers 1. Darius de Mediër ontving het koninkrijk 62 jaar oud zijnde, enzovoorts. En er wordt geen woord aan vuil gemaakt, er verandert verder ook niet. Ja, de andere koning. En zelfs Daniel bleef gewoon waar hij was. Dat was een van de hoogste ambtenaren. Nou ja, regeringsambtenaren in het Rijk, enzovoorts. Kortom, de stad is niet verwoest, de stad is later verlaten. Het heeft opgehouden te fungeren als hoofdstad. Het is gesloopt voor een deel. Het is gebruikt als steengroeven voor de bouw van andere steden. Gelukkig goedkope stenen daar te vinden. Het zijn tweedehands, maar toch. Dat heet duurzaamheid, heet dat. Hè. Dat was toen al, zal ik maar zeggen. Ja. En dat was voordat het klimaat veranderde. Maar toen maar weer. Zoiets, maar het is nooit gebeurd. Met andere woorden, Babel moet nog steeds verwoest worden. Dat betekent dat deze hoofdstukken, die zijn nog steeds actueel, want dat gaat gebeuren. En zoals toen gold, let op, Babel moet eerst nog aan de macht komen, alvorens het ten onder kan gaan. Zo geldt dat in onze dagen net zo. Babel, letterlijk, stad, op ons aardrijk, moet eerst nog aan de macht komen om ten onder te gaan. Dat is niks nieuws, dat is daar ook al het geval. En dus geldt dubbel op dat de Heer zegt, ik zeg het van tevoren, dan weet je wie ik ben. Hoofdstuk 47 dus gaat over een nog toekomstige ondergang van Babel. Dat is een thema dat dan toch wel erg uitgebreid in de Bijbel beschreven wordt. Ik heb verder nauwelijks tekstverwijzingen gegeven. Dat komt omdat er te veel zijn. Maar ik noem dan toch nog even enige hoofdstukken, dan kunt u dat zelf eens nakijken. Hoofdstukken waar, want het zijn vaak hele hoofdstukken, waarin over die ondergang van Babel gesproken wordt. Het gaat altijd over wat nog toekomst is en zijdelings misschien iets over wat in het verleden heeft plaatsgevonden, maar dan nog gaat het over wat nog gebeuren moet in de wederkomst van Christus. Daarvoor heb ik genoteerd staan Jesaja 13, nou ja, en 14, dat is over de duivel dan, de koning van Babel, maar Jesaja 13, 14. En Jesaja 21, daar zijn we allemaal geweest, dus vooruit maar. Dan heb ik hier Jesaja 47, waar dan toch enige uitspraken in staan die rechtstreeks overgenomen schijnen te zijn uit Openbaring. Dat kan natuurlijk niet eens andersom. Maar ik bedoel, Openbaring is waarschijnlijk beter bekend dan Jesaja 47. En als je dan Jesaja 47 leest, denk je, hé, dat heb ik eerder gelezen. In Openbaring. 17 en 18. Maar daarnaast hebben we dan nog Jeremia 50 en 51. Zeer langdradig, als u het mij vraagt. Maar daar wordt uitgebreid twee hoofdstukken lang in Jeremia gesproken over de ondergang van Babel. Daar is ook een goede gelegenheid voor, want het is helemaal aan het eind van dat lange boek. Jeremia, dat handelt over de ondergang van het tweestammenrijk. Waarbij Juda, dan wel Jeruzalem, tot drie keer toe veroverd is geworden door de Babyloniërs. En bij de derde keer ook daadwerkelijk verwoest. Met als gevolg dat er geen enkel, althans Joods leven, meer overbleef in het land. Hetgeen heel nadrukkelijk vermeld wordt. En dan eindigt het boek met die twee hoofdstukken, want zo zit het ongeveer dan. Eindigt het boek met twee hoofdstukken over dat Babel ooit wel een keer verwoest zal worden. Maar dat moet dan nog steeds gebeuren. Het is de verbinding rechtstreeks met de dagen rond de wederkomst van Christus. Zoals we die verbindingen ook treffen in het boek Daniël. Het gaat ook over dingen die inmiddels historie zijn, maar niettemin daaroverheen springen ze allemaal naar de toekomst, de toekomstige zaken. Ook samenhangend uiteraard met Babel. Maar toch maar. Maar dit zijn ongeveer de hoofdstukken. En dan het Nieuwe Testament natuurlijk, Openbaring 17 en 18. Niet te vergeten. Maar die zijn in hoge mate een samenvatting van allerlei schriftplaatsen uit het Oude Testament. Gewoon rechtstreeks overgenomen bij elkaar. Zit met volstrekt dezelfde gedachten. Dus het is heel herkenbaar. Het moet over hetzelfde gaan. En het is nog niet gebeurd. Want anders had het trouwens ook niet in Openbaring 17 en 18 nog gestaan. Moet nog gebeuren. Maar daarna komen wij terecht in Jesaja 48. Waar staat, hoort dit. En je ziet meteen de samenhang waar ik al op gewezen heb met 49 vers 1. Want beide hoofdstukken beginnen met, hoort dit, hoort naar mij, hoort. En 48, hoort dit, gij huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël. Die is van belang, maar dat zei ik u al. Want het gaat, en dat staat hierachter dus ook, en het blijkt trouwens ook uit de inhoud. Het gaat over niet maar heel Israël, het gaat over het tweestammenrijk, dan wel dat volk. Dat is dus het Joodse volk, ook na het ondergaan van het tweestammenrijk, als het ware. Hè? Ik bedoel, zo'n rijk bestaat in onze dagen eigenlijk ook niet, maar volk als zodanig wel. En dat is erfgenaam geworden van de naam Israël. U weet hoe het is. De naam Israël werd oorspronkelijk gegeven aan Jacob en via Jacob aan al zijn zonen, collectief. Maar toen de natie, het rijk, in tweeën uiteenviel, ik probeer altijd het woord scheuren te vermijden, maar ja. Maar goed, het was het wel, maar toen het in tweeën uiteenviel, ja, dan zeggen we meestal dat 10 stammen afscheurden van. Maar ik moet u zeggen, het was eigenlijk andersom. Juda scheurde af van de andere 10. Omdat het werd uitgebeeld in die mantel die gescheurd werd, weet je nog? Die mantel van Jerobeam. Maar toen maar. Die kreeg die mantel, dat was Israël, maar 10. Dus 2 delen ervan werden eraf gescheurd. Wij zeggen het andersom, wij denken dat de 10 stammen onder Jerobeam afscheurden van Israël. Maar dit is onzin. Juda scheurde af van Israël en de naam Israël bleef, maar uiteraard, tenzij anders vermeld, thuishoort, namelijk bij Ephraim. Dat wil zeggen bij Jozef, maar Jozef had 2 stammen, de beide zonen van Jozef bij elke stam, Ephraim en Manasse, die trouwens verwisseld waren dan ook nog. Want Ephraim was de jongste. Maar Ephraim kreeg het eerst geboorterecht met grote nadruk in Genesis 48. Reeds door Jacob toegewezen. En dat betekent dus dat als het rijk in tweeën uiteenvalt, dan gaat de naam, de titel, gaat mee met degene, met die stam die daar het meeste recht op kon laten gelden. Dat is dus Ephraim. En vandaar dat de 10 stammen collectief aangeduid worden als Israël. En de 2 stammen heten dan logisch naar de sterkste stam daaruit. Juda, en dat is de sterkste stam, omdat daarvan gemeld kan worden dat het koningschap bij Juda berustte. Eveneens via het erfrecht door Jacob toegewezen, een hoofdstuk verder in Genesis 49. En over Benjamin valt verder niks te melden, wat dienaangaande. Dus tweestammenrijk gaat onder de naam Juda, maar de tienstammen gingen onder de naam Israël. Dus Israël en Juda. En feitelijk is het niet nieuw, want die verdeling bestond al in de dagen van David. Die eerste koning werd over Juda en daarna ook over Israël. En toen David zijn opvolger aanwees, Salomo, toen zei hij, ik heb Salomo koning gemaakt over Juda en Israël. Het kan ook zijn dat hij het andersom zei, over Israël en Juda. Maar ik wil maar aangeven dat het idee van dat er twee verschillende dingen waren, dat was er bij David al, onder Salomo dus kennelijk ook. En na Salomo krijg je dan de definitieve scheuring, waarbij de tien stammen hun eigen koning krijgen. Dat was Jerobeam, die koning werd van Israël, op gezag van de Heer zelf, die hem dat ook meedeelde van tevoren. En Rehabeam bleef koning over zijn eigen stam, Juda. En de Heer excuseerde zich daarvoor, maar hij zei, ik heb nog eenmaal een belofte gedaan aan David, dus ik kan het niet anders doen. Ja. Waarmee hij dus dat meteen ondergeschikt maakt aan de positie van Efraïm en Jerobeam. Dat is Israël. Heb u dat nog? En dan weet u meteen waarom koningschap en eerstgeboorterecht reeds in Genesis 48 door Jacob van elkaar gescheiden worden. Koningschap gaat mee met Juda, maar het eerstgeboorterecht en dus ook de naam Israël gaat mee met Efraïm. Alleen u weet hoe de geschiedenis gaat. Het tienstammenrijk Israël met Samaria als hoofdstad gaat ten onder uiteindelijk aan of in de Assyrische ballingschap. Ik zei niet dat het volk ophield te bestaan, hè. Dat weet u, dat ik dat niet kan bedoeld hebben. Hè? Ik zei, het Rijk als zodanig houdt op te bestaan en daarna draagt het die naam ook niet meer. En is het officieel die positie kwijt, de Heer heeft ze gedisqualificeerd, het land uitgestuurd enzovoort, waardoor er dus een vacature ontstaat, zo simpel is het, want Israël is eigenlijk een functie. Het is de functie van het priesterlijke volk aan wie het woord van God is toebetrouwd. Het uitverkoren volk en een koninklijk priesterdom en wat het maar was. En het komt automatisch min of meer, maar de Bijbel bevestigt dat ook, komt die functie dus terecht bij Juda. Dat is het enige wat overblijft, de tweestammenrijk dus. En vandaar dat je zo'n formulering kunt aantreffen, ik denk dat daarmee de formulering ook goed verklaard is, hoort dit gehuis van Jacob die genoemd wordt met de naam van Israël. Genoemd wordt met de naam van Israël. Je krijgt toch iets, een suggestie mee van, is het dat dan niet? En het antwoord is, jawel, maar het is niet de eerste rechthebbende op de naam. En dat is nog steeds zo. Vandaar dat het toch eigenlijk wel wat erg brutaal is dat men in de tijd de zogeheten Joodse staat, want dat mocht toen allemaal nog zo heten, de Judenstaat, heet het, volgens het Zionisme, Theodor Herzl, dat de Judenstaat genoemd werd Israël. Want men had verwacht dat het Judea zou gaan heten. Dat is het logische vervolg op de geschiedenis van het tweestammenrijk. Judea. Zoals in de dagen van Jezus dus. Hè? En voor hen in de dagen van Herodes. Wat zo noemen ze dat dan? Judea. En tot ieders verrassing werd afgekondigd niet alleen de zelfstandige staat, maar vervolgens, en die heet Israël. En toen keek ik van, wat Israël? Het lag niet voor de hand. Het kon ook eigenlijk niet. Het is ook ten onrechte. En het vervelende is dat we nu lezen mensen de Bijbel en dingen over Israël en denken dat het over deze Joodse staat gaat. Die heet toch Israël? Maar het is niet zo. Dat is ten onrechte. Nou ja. Toch maar. Het is dus twijfelachtig. Maar meer ga ik er niet over zeggen. Daar vind ik niet de aanleiding voor. Maar zo is het wel gegaan. Israël verdween van het toneel. Men raakt ook de naam kwijt. Dat is logisch. Als het volk verstrooid wordt onder de heiden, is het omdat het geen recht meer kan laten gelden op de naam Israël, omdat het aan die functie ook niet beantwoordt. En de heer zegt dan maar niet, ga er dan maar uit. Dan moet ik je niet. Enzovoorts. En dus, in de ballingschap zijn ze logischerwijze de naam Israël kwijtgeraakt. En logischerwijze, daar bedoel ik onder andere ook mee, dat als wij geloven dat die 10 stammen van Israël ooit als volk weer tevoorschijn zullen komen, en de Joden, orthodoxe Joden geloven dat, en nou ja, een beetje de evangelische christenen ook. Nou ja, vroeger, toen ze nog echt evangelisch waren. Nee, als je gelooft in laat ik zeggen, een duizendjarig rijk, je bent gileast, je gelooft dat de Heer wederkomt om Israël te verzamelen en zijn koninkrijk op aarde te vestigen, dan geloof je wat de Joden ook geloven, namelijk dat ook die andere 10 stammen er weer zullen zijn. Al was het maar omdat ze letterlijk genoemd worden in dat verband in Openbaring 7, en omdat het natuurlijk met name in Ezechiël 37, ja, wordt aangekondigd. Ja. Maar als dat zo is, wel onder die naam Israël of Ephraim vinden wij ze vandaag niet. En als ze er toch zijn, en dat geloven wij, dan betekent het dus dat ze onder andere namen bestaan en leven in de wereld. Waarbij ik u moet zeggen dat sommige namen van de stammen van Israël wel degelijk in de loop van de verdere geschiedenis nog gebruikt zijn geworden. Maar ze worden door ons nauwelijks herkend of erkend. En anders wel niet van de, misschien niet van de zonen van Jacob, maar toch, dan toch nog zeker wel ook van de kleinzonen van Jacob. Van de zonen van Ruben en van Simeon en van Levi en van Juda enzovoorts. Alleen die herkennen wij niet, want die namen kennen wij niet, toch? Hebben we die ooit geleerd? Hebben we de Bijbelse geschiedenis op school of uit je kinderbijbel? Nee, toch? Nee, maar ze staan wel in de Bijbel. Dus ja, die herken je dus niet en daarom weet je het niet, maar ze zijn er wel. Maar ze worden niet genoemd onder de naam Israël, want dat is de naam ook van de functie, de titel, als het ware, van het volk waaraan de woorden God zijn toebedrouwd. En in ieder geval sinds dat de 10 stammen verdwenen zijn als natie, als volk, en dus uit het land Canaan, wordt de titel gedragen door Juda, door het tweestammenrijk. Maar het is een rare constructie en daarom vind je hier zo'n rare zin. Gij huis van Jacob die genoemd wordt met de naam van Israël. En dan nog, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt. Die wordt nog moeilijker. Want Israël is natuurlijk niet voortgekomen uit iets van Juda. Wat het maar was van Juda, maar het is niet uit Juda voortgekomen. Israël kwam voort uit Jacob. En hier wordt het geacht voor te gekomen te zijn uit Juda. Dat betekent dat daarmee alleen Juda wordt aangeduid als onderdeel van Israël, van het geheel, als een van de 12 stammen en misschien als 2 van de 12 stammen. Dat kan heel goed, want zo bestond Juda ook in de dagen van Jesaja, het tweestammenrijk onder de naam van Juda. En dat deel van Israël wordt dus aangesproken, maar ook wordt aangesproken onder de naam van Israël, omdat hier vooruitgegrepen wordt op de omstandigheid dat Israël, zijnde de 10 stammen van Israël, ooit van het toneel zou verdwijnen. Nee, dan bevindt het zich achter de coulissen, maar het is dan niet meer op het toneel. U begrijpt toch wat ik bedoel? Ze zijn dan weg. Zie? En dit grijpt dus vooruit op die situatie. de ondergang van Israël en Samaria, het overblijven van Juda onder Jeruzalem. En dat volk wordt hier aangesproken. Hoor naar mij. En uit de wateren van Juda, u weet dat toch dat wateren een van de termen is ter aanduiding van volkeren. Die wateren die altijd bewegen en stromen, golven, zoals volkeren dat doen. Het is nooit zo, dat ze woeden, ja, zoals het is in deze dagen. Ja. Nou ja. Dat is wat ze doen. En daarna moet ik u zeggen, dat is één, maar vervolgens moet ik er ook op wijzen dat het toch niet geheel onbekende Bijbelse formulering is. Want wij lezen in Numeri 24. Uitspraken van ene Biliam, dat was geen Israëliet. En hij gebruikte er ook een wat eigenaardige taal bij. Het was de man die ingehuurd was, letterlijk ingevlogen, weet ik niet zeker. Want, ik weet niet hoe hard die kameel reed. Nou, die ezel was het trouwens, maar hij was wel ingehuurd. Hij kreeg ervoor betaald om een vloek over Israël uit te spreken, maar het lukte hem niet. In plaats daarvan sprak hij een zegen uit. Nog zo'n voorbeeld. Nou, die ezel werd graag niks te zeggen, maar die zei ook wat. Dus zijn tong werd ook bestuurd, dus ja. Dat zijn vreemde dingen. Ja. Maar in nummer 24 lezen wij in vers 7... Nou, vers 5 dan, voor de draad. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob? Uw woningen, hoe goed zijn uw woningen, Israël? U weet, Israël was nog onderweg naar het beloofde land. En de bedoeling was om Israël te stoppen door er een vloek over uit te spreken. Door iemand die kennelijk over, nou ja, die geacht werd over bovennatuurlijke krachten te beschikken onder de naam Biliam. Maar dat lukte hem niet erg. Maar in plaats daarvan zegent hij Jacob en Israël onderweg naar het beloofde land. Vers 6, gelijk de beken breiden zij zich uit. Israël, gelijk de beken, wateren dus, breiden zij zich uit. Als de hoven aan de rivieren, de Heer heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmeren vloeien. Uit wie? Uit Israël, uit Jacob. Er zal water uit zijn emmeren vloeien, namelijk zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden. En zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Het is een profetie over wat in de toekomst alsnog moet gebeuren. Dat de koning van Israël verheven wordt boven Agag. En Agag is de naam van het koningshuis der Amalekieten. Dat is Agag. En God heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Ja. En uiteindelijk zal Amalek ten onder gaan. Amalek, kleinzoon van Esau. De natuurlijke erfgenaam, aan de kant geschoven ter wille van Jacob en diens zonen. En die strijd woedt tot vandaag. Amalek, Agag. En onderweg komen we nog een Agagiet tegen, dat is Haman in de geschiedenis van Esther. De grote boosdoener daar. Een Agagiet staat er. En ik houd het erop dat die een van die twee beesten uit Openbaring, de ene is de duivel zelf, bijgenaamd de Antichrist. En de andere, die grote hoorn uit Daniel, dat is dus iemand uit Amalek. Een Agagiet uit het huis van Haman enzovoorts. Heb je dat? Ja, ja. Van geslacht tot geslacht. Wat moet nog gebeuren? Maar het gaat mij om dat het nageslacht van Israël, dan wel Jacob, beschouwd wordt als de wateren. En uit zijn emmeren water zal uit zijn emmeren vloeien, zijn zaad zal in vele wateren zijn. Zal uit hem voortkomen, zoals wateren een bron hebben waaruit het voortkomt, zo zou uit Israël, uit de lenden van Jacob vooruit, zou een stroom komen, dus Bijbelse beeldspraak, wateren. En je krijgt diezelfde beeldspraak ook in Deuteronomium 33. Dat is ook in zo'n zegening op lange termijn. Deze keer van Mozes zelf, over de stammen Israëls. Daar staat in vers 28, nadat Mozes zo ongeveer alle stammen iets toegevoegd heeft, dan staat er in vers 28, Israël dan zal zeker, zal veilig, alleen wonen, afgezonderd van de overige volkeren, en Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most, ja, zijn hemel zal van dauw druipen. En dan vraagt u, waarom haal je dat tekst aan? En dan moet ik u zeggen, dat is omdat de vertalers het woord ayin vertaald hebben met oog, zodat er staat, Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. En dan vragen we ons af, wat staat daar nou? Dat zal ik u zeggen, want wat vertaald is met oog, ayin, dat woord is het normale woord voor bron. En als u de King James Version, de Engelse Statenvertaling, zou lezen, dan leest u daar, ik weet het niet helemaal zeker hoor, maar volgens mij luidt die tekst iets als de Fountain of Jacob. De fontein van Jacob. Maar minstens de bron, maar bij bron denken we aan iets oké, het welt een beetje op, het beweegt het water, het komt hier naar boven. En bij een fontein denk je aan iets van, nou, het spuit ook nog een beetje vooruit. Dus de vertaling met fontein vind ik toch wel aardig. Maar het woord duidt gewoon op een zekere oorsprong. Vandaar dat bron in de Bijbel ook een beeld is. De bron is een beeld van de beloften van God. En de bedeling der beloften, om zo te zeggen, de geschiedenis daarvan ook trouwens, van Abraham en Isaac, wordt bepaald door bronnen. Lees je de geschiedenis maar nou, vooral die van Isaac, die Abraham ook trouwens, gaat altijd over bronnen. Er is iets met bronnen. En zelfs met Jacob, iets met bronnen. En dan moet hij naar Oom Laban, naar, naar Paddan Aram, of hoe het maar heet hem ook. Zal wel op de wegwijzers gestaan hebben, maar ja, weet ik veel. En waar komt hij dan terecht? Bij één bron. En dan komt hij bij de herdertjes, die lagen daar bij, nou ja, laat maar zitten. Doe maar. Het is een prachtig verhaal toch, eigenlijk. Nou ja, noem maar op. Waar een bron, waar de steen af moet. Want er moet water voortgebracht worden voor de kudde. Maar de dubbelzinnigheid ervan is dat Jacob is er met Rachel, de herderin, weet u wel, enzovoort. Maar u begrijpt wat de achterliggende gedachte is. Jacob haalt daar zijn vrouwen, Rachel en Rebecca, Rachel en Lea, de twee vrouwen. En die produceren daarna nogal wat, ja. Dat is wat aangekondigd. Dat is die bron, en daarom die put, die bron en die steen erop. En dat slaat op de onvruchtbaarheid eigenlijk van de mens in het algemeen. En dus in de symboliek van de vrouw. Maar met een beetje goede wil, vooral van de man, wordt de steen weggerold. En je begrijpt toch hoe dubbelzinnig het allemaal is? Nou, driedubbelzinnig, vierdubbelzinnig. Het is ook opstanding uit de dood, uiteraard. Het wegrollen van de steen en meer vertel ik niet, want het is al laat op de avond. Maar zoiets. En vandaar dat ik hem even lees, daar kun je dat corrigeren in Deuteronomie 33 vers 28. Jacobs fontein. Impliciet water. wateren. Nageslacht, zaad, zal zijn op, zal wonen op of in een land van koren en most. En zijn hemel, dat wat boven hem is, zal van dauw druipen. Zal voldoende water van boven komen om het land vruchtbaar te maken. Dat is wat het is. Nou goed, en nou weet u ook wat het is. Uit de wateren van Juda voortgekomen. Jesaja 48 vers 1 richt zich dus expliciet en exclusief tot Juda. Tot de twee stammen van Israël. Die de naam Israël dan inmiddels geërfd hebben. Nee, niet in de dagen van Jesaja, maar pas veel later. Dat volk dat zweert bij de naam des Heren, en zich op de naam des Heren beroept, en vermeldt de God Israëls, dat wil zeggen, ze noemen zich daarmee, ze verbinden zich daarmee, maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid. En u weet hoe het was, als je bij dat volk terechtkomt, ben je terecht bij dat volk wat uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd als het Joodse volk. Dat de naam Israël geclaimd heeft, geërfd heeft op enige wijze. En dat werd tegengekomen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. En dat is een volk wat zich wel beroept op Mozes en dat soort dingen meer. Maar in de praktijk leeft onder de Joodse wet die ontwikkeld is geworden in Babel. Ik roep het vaak, maar omdat men het niet weet. En daarom blijf ik het altijd herhalen. Het is gebaseerd op de Babylonische Talmud. Dat zijn Joodse geschriften die de basis vormen van het Judaïsme, maar hun oorsprong vinden, net als alle hoererijen en gruwelen der aarde. Sorry, in Babel, dat is toch zo? Triest, maar het is waar. En in het Nieuwe Testament lees je laconiek, ja, wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Implicerend, ze hebben wel de wet, maar daarmee zijn ze de waarheid kwijt. Men leest Johannes 8, dit was Johannes 1 trouwens, maar men leest Johannes 8. Ze hebben wet. En ze zeggen, wij zijn Abraham's zaad. En de Heer zegt, je kent de waarheid niet. En je bent niet vrij, je bent een slaaf van de zonde en gij zijt van uw vader de duivel. En dat is het dan. En die is in de waarheid niet staande gebleven. Wet en waarheid verdragen elkaar niet. Religie en waarheid verdragen elkaar niet. Als je de waarheid zoekt, raak je je religie kwijt. Let maar op. Dat gaat altijd zo. En als je vasthoudt aan je religie, heb je geen oog voor de waarheid. Ja. En misschien vraag je er zelfs niet eens naar. Heb je dat nog? Dat is een vast gegeven. Het is of het een of het ander. Wet legt regels op en zeg je, oké, is dat het, dan hou ik me eraan. Klaar, dan ben je van alles af. Kun je achter verschuilen. En dan zijn er mensen die daarin terechtkomen en vragen zich af, maar er zal toch nog wel, er moet toch nog wat meer wezen. Maar als ze dat serieus zoeken, dan raken ze het heel die wet kwijt. Dat zei de Heer tegen hen ook. Hij zegt, als je bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En toen werden ze boos. Want ze wilden niet vrij worden. Ze vonden het heel mooi te leven onder de dwangneurose van de religie. Dat is wat het is. En niet voor niks noem ik het een neurose. Want ik beschouw het als demonisch. Dat deed de Heer ook. Maar dat leg ik u ook alweer een keer uit, als dat zo ter sprake komt. Het is maar dat je weet waar we het over hebben, dat je dat niet, als je dat verkeerd ziet. Er zijn mensen die zeggen, die menen dat de orthodoxe Jodendom, dat het gelovig overblijfsel is van Juda, van de twee stammen. Nee, dat is het ongelovige overblijfsel tot op heden van de twee stammen. Dat waren de vijanden van het evangelie. Ze zijn wel religieus, maar dat is niet hetzelfde als gelovig. Dat is het tegenovergestelde daarvan. Dat moet je goed weten. Gelovige overblijfsel uit de Joden, dat waren Petrus en Johannes en de apostelen en de Heer Jezus en Paulus op een gegeven moment enzovoorts. En daarna waren ze dus niet Joods meer. Want Joods is per definitie en in de eerste plaats religieus Joods. Dat je nog variëteit hebt, dat weet ik ook wel, maar we moeten het een beetje systematisch houden vanavond. Dat is wat het is. En dat is wat de Heer hier ook staat. Men beroept zich op de naam des Heren, men zweert bij de naam des Heren en vermeldt de God van Israël, dat zeker, maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid. Ja, van de heilige stad worden zij genoemd en zij steunen op de God van Israël, Heere der Heerscharen is zijn naam. Ja, maar lees maar verder, we hebben geen tijd nu meer, maar als je verder leest in het hoofdstuk, dan lees je dat ze dat dus in de praktijk niet doen, dat ze eigenwijs zijn en zich ervan afwenden enzovoorts, van de Heer van zijn woord niks willen weten. En dat ze dus als zodanig, als Israël, op hun beurt weer gedisqualificeerd zouden worden. Daarom lees je aan het eind ongeveer van het hoofdstuk in vers 18. Ter afsluiting zeg ik dat nu voor vanavond. Och dat gij naar mijn geboden geluisterd had, zo zou uw vrede shalom. Dus hè, zo zou uw shalom geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. Dan weet je waar het lied vandaan komt. Vrede, de golven der zee, sinds Jezus nu woont. Komt hier vandaan. Like the sea billows roll en zo, ja. Nou. Had gij maar geluisterd. Zie. Ook zou vers 19 uw zaad geweest zijn als het zand. En die uit uw ingewanden voortkomen als deszelfs steentjes korrels. Wiens naam niet zou worden afgehouden, nog verdelgd van voor mijn aangezicht. Maar in werkelijkheid staat er, bevindt u zich in Babel. Gaat uit van Babel, vliet van de Galdeeën enzovoorts. Dat zijn die termen die wel degelijk in Openbaring, maar ook in Jeremia 50 en 51 gebruikt worden. Gaat uit van Babel. Maar ik hoop niet dat u boos wordt, maar het judaïsme, dat is Babel. Dat is zelfbedachte religie. Paulus schrijft, het zijn geboden van mensen en de Heer zei, het zijn je eigen gemaakte geboden om je niet aan die van de Heer te hoeven houden. Het komt uit Babel en het valt in die categorie. En zo vervult het Jodendom met zijn godsdienst een functie, namelijk het is een aanschouwelijk voorbeeld van waar wet een mens brengt. Nergens namelijk. Het brengt alleen bederf, verstarring, vijandschap tegenover de waarheid, vijandschap tegenover Christus enzovoorts. Het maakt de mens volstrekt oppervlakkig en het brengt hem in een dwangpositie van nu moet ik dit, nu moet ik dat en dit moet ik zus doen, dat moet ik zo doen, het is allemaal geregeld. Een mens wordt er zeer oppervlakkig van en nadenken over de situatie waarin men zich bevindt en over dit van, ja dat kan je beter niet doen, want dan word je helemaal gek. Dat is het. En dat geldt voor alle religie, alleen het Jodendom functioneert als aanschouwelijk voorbeeld daarvan voor heel de wereld en zo gebruik ik het nu dus ook. En zo gebruikt de Heer dat, want hoewel het dan officieel Lo-Ami is, wordt het in de praktijk nog steeds gebruikt als een voorbeeld opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Met dank aan 1 Korinthe 10 voor die uitdrukking. Heb u dat nog? Maar goed.
Diegene die christenen, die Joden steunen, de landen en zo. Ja,
de
Nieuwkerk en zo, ja, die mensen.
Ja.
Die staan de Bijbel erop niet.
Nee, hebben geen idee waar het over gaat.
Nee.
Nou ja, maar kijk, dat wil ik nog even zeggen, dan zo even losjes aan het eind van de avond. Of men sympathiseert met de Joodse staat of niet. Ach, ik moet u zeggen, ik gun elk volk, alles wat de karakter heeft van een volk, gun ik een eigen land. Dat mag eigenlijk ook niet meer. Want dat noemt men nationalisme. En dat wil men eigenlijk niet, want het is in strijd met de beginselen van Babel. Die zegt alle grenzen moeten weg en heel de wereld moet gebracht worden onder één bestuur. Maar dit is men, en daarom gunt men niemand zijn eigen land, feitelijk. Behalve de Palestijnen, maar vooruit. Maar de, ja, dat is toch een omgekeerde wereld, is dit. Maar goed, ik gun ze hun eigen land, ik gun de Joden hun eigen land, want dat gun ik iedereen. En ik gun ik de Friezen ook. Nou ja, nou ja. Ja, nee, je moet de dingen ook kunnen relativeren natuurlijk. Maar ik gun ze hun eigen land en ik, ja, het zijn beminden, ook voor mij, om der vaderen wil. En daarom zeg ik soms dingen die ik beter niet kan zeggen. Maar wat ik wel moet zeggen, is dat ze vijanden zijn aangaande het evangelie. En het idee dat het Gods werk is om dat volk, of wat er voor door moet gaan, want dat staat allemaal ter discussie, dat het Gods werk is om dat volk te verzamelen en zogezegd terug te brengen naar het beloofde land enzovoort. Kortom, dat de oprichting van de Joodse staat het werk van de Heer zou zijn, dan moet ik u zeggen, dat is een noodlottig misverstand, want dat is het niet. Maar als u het mij vraagt, heeft het geen zin om daar wat over te zeggen verder. Want de werkelijkheid is natuurlijk dat men niet weet wat dan wel het werk Gods is in onze dagen. En als je dat weet, dan kom je niet in die fout terecht. En het werk Gods in onze dagen, dat is nog onbekender, denk ik wel eens. Maar dat is de verzameling, de roeping van zijn gemeente uit deze wereld. Maar ook het christendom is net als alle godsdiensten doordrenkt van het idee dat de religie, in dit geval de christelijke religie, de overheersende macht moet worden in de wereld en moet bijdragen aan de ontwikkeling van de mens. En dus aan de menselijke cultuur en beschaving. En daarvan zeg ik altijd, het valt niet te ontkennen dat het christendom aanzienlijk heeft bijgedragen, want dit wordt ook ontkend, maar daar roep ik dan ook gewoon, het christendom heeft aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de mens, en niet alleen in Europa, maar over de hele wereld. Maar ik moet u wel zeggen dat dat niet het doel is. Je noemt dat een spin-off, een bijvangst voor Urk. Maar dat is mooi meegenomen. Het is ook redelijk verklaarbaar, maar het is niet het doel. Nee, ik heb het niet over of het al of niet de wil van God is. Ik heb het over of het het doel is. En het antwoord is nee, dat is niet het doel. Gods doel is om een volk te verzamelen uit de volkeren. Een volk voor zijn naam. Uit de volkeren, dat is Handelingen 15. En uit de tegenwoordige boze eeuw, wereld. Dat is Galaten 1 vers 4, onder andere dan. Dat is wat God doet. Dat is het tegenovergestelde van menselijk denken. Dit is niet naar de mens, om een term van Paulus te gebruiken. Naar de mens is, wij moeten in de wereld iets tot stand brengen. Maar dat vinden ongelovigen ook. En soms zijn ze met dat doel zelfs ongelovig, om zelf iets tot stand te kunnen brengen. En de Bijbel zegt andersom. Zoek eerst het koninkrijk Gods, broeder, of zoek de dingen die boven zijn, wat hetzelfde is in de praktijk. En al het andere zal u toegeworpen worden. En inderdaad, het draagt bij aan de ontwikkeling van de mens en van de menselijke cultuur en beschaving. Dat is echt waar. Ja. Omdat het voortvloeit uit de kracht van Gods genade. Maar menselijk denken gaat nooit uit van genade en kent niet het idee van dat er kracht vanuit gaat. Die denkt altijd, wij moeten via wet moeten we het een en ander tot stand brengen, met wetten en regels enzovoort. Dat is menselijk denken en dat is dus religie. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar Gods werk nu is de verzameling van zijn gemeente. Meer daarover de volgende keer. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen staan in de genade. Te mogen staan in de vrijheid. Niet omdat we die zelf verkozen hebben, maar omdat u ons daarmee vrijgemaakt hebt. En daarom laten wij ons geen ander juk opleggen en staan we in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Opdat wij zouden leven uit uw genade, zouden staan in de genade, en zouden leven uit de kracht der genade die in onze zwakheid zal volbracht worden. We danken u dat we niet hoeven te vertrouwen op eigen kennen en kunnen, maar mogen leven uit wat u in Christus tot stand gebracht hebt. Dingen die niet meer terug te draaien zijn, die een historisch feit zijn, waarbij deze oude wereld is overwonnen, waarbij degene die het geweld des doods had overwonnen is, en waarbij wij wedergeboren zijn door de opstanding van Christus, en dat tot een onvergankelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn en in alle vrijmoedigheid uw woord mochten openen, en weliswaar bepaald worden bij een oordeel dat u alsnog zult brengen over heel deze wereld, maar aan andere zijde bepaald worden bij de heerlijkheid van onze heiland zelf en bij de openbaring van dat koninkrijk dat u van den beginne hebt aangekondigd. En daarom, Vader, vragen we u in alle vrijmoedigheid en op grond van uw beloften, wees u ons nabij en vervult u uw kracht in onze zwakheid, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.